Dat begint bij die microagressie, bij die hele kleine venijnige grapjes. En dat heb je helemaal aan de andere uiterste van het spectrum. Ernstige fysieke agressie naar andere mensen. En dat is natuurlijk gelukkig vrij zeldzaam. Al is het natuurlijk elke keer dat het gebeurt een keer te vaak.
Mijn naam is Evert-Jan Pieters en ik ben persvoorlichter bij de Forensische Zorgspecialisten. Schelden, slaan, schoppen, spugen. Een greep uit incidenten met agressie die voorkomen in forensisch-psychiatrische instellingen. Ondanks dat het regelmatig voorkomt, was er nog weinig bekend over de aard en omvang. Welke patiënten vertonen vooral dit gedrag? Waar komt dit gedrag vandaan? Hoe is het voor medewerkers om geconfronteerd te worden met agressieve patiënten? En wat is de impact op andere patiënten? Naar deze vragen heeft onderzoeker Nienke Verstegen onderzoek gedaan in de 3 locaties van de Van der Hoeven Kliniek in Utrecht en Amersfoort. Op 6 juli, jongstleden, promoveerde zij aan de Universiteit van Maastricht op haar onderzoek naar agressieincidenten in de forensische zorg. En ze zit hier tegenover mij om hier meer over te vertellen. Nienke, leuk dat je er bent en nogmaals van harte gefeliciteerd met je promotie.
Dankjewel.
Kun je jezelf kort voorstellen?
Ja, zeker. Ik ben Nienke Verstegen. Ik werk hier in de Van der Hoeven Kliniek sinds 2008. En sinds 2 jaar werk ik ook aan de universiteit als docent. Ik heb medische antropologie gestudeerd. Dat is mijn achtergrond. En de afgelopen jaren ben ik dus vooral met mijn promotieonderzoek bezig geweest over agressieincidenten bij ons in de kliniek.
Je had voordat je hier kwam werken geen achtergrond in de forensische zorg?
Nee.
Wat van deze sector sprak jij dan toch aan?
Ik wilde heel graag onderzoek doen. En vanuit mijn medische antropologie achtergrond wilde ik graag in een gezondheidssetting werken. En dan niet aan de universiteit, wel echt in de praktijk. Dus zo ben ik op zoek gegaan naar een plek waar ik uiteindelijk praktijkgericht onderzoek kon doen. En dat is hier.
Hoe ben je erop gekomen om onderzoek te doen naar agressieincidenten?
Ik kwam jaren geleden bij ons op de afdeling werken. Er werd toen veel onderzoek gedaan naar risicotaxatie. Risicotaxatie-instrumenten, dus wat werkt goed? Hoe kunnen we het beste inschatten wat de kans is dat een patiënt opnieuw gewelddadig gedrag gaat vertonen? En voordat risicotaxatieonderzoek werden incidentenbestanden bijgehouden, zeg maar. Dus we keken of die instrumenten die wij gebruikten om de kans op geweld in te schatten ook goed werkten in de kliniek voor agressief gedrag wat hier binnen plaatsvindt. Dus dat was een uitkomstmaat, die informatie over agressieincidenten voor andere studies. Maar ja, als junior op de afdeling was het mijn schone taak om die bestanden bij te houden. Dus zo zat ik eindeloos in die dossiers te pluizen, tot ik gaandeweg besefte dat het op zichzelf natuurlijk ook super waardevolle informatie is om wat mee te doen voor de praktijk. Dus toen zijn we gaan kijken, kunnen we daar bijvoorbeeld patronen in zien? Wanneer gebeuren er vaker incidenten? Welke dagen van de week bijvoorbeeld? Als je meer daarover weet, dan kan je ook beter schakelen en preventief beleid maken. Dus zo zijn we gaandeweg het accent gaan verschuiven en zijn die incidentdata het onderwerp op zich geworden voor onderzoek.
En hoe lang geleden is dat ongeveer dat je daarmee bent begonnen?
Ja, 2008 kwam ik in de kliniek en 2010 kwam ik bij onderzoek. Toen heb ik eerst een onderzoek gedaan in opdracht van het WODC. Dat ging over culturele factoren in de TBS-behandeling. Transculturele psychiatrie. Ik denk dat we daar 1 jaar mee bezig geweest zijn. Of 2 misschien. Dat we 2012 of zo langzaam die stap zijn gaan maken. En toen was het nog lang geen promotieonderzoek. Maar nou ja, toen gingen we wel met het onderwerp aan de slag.
Ja, behoorlijke tijd geleden. Waar staat WODC ook alweer voor?
Dat is het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ja.
Hey, en wat zijn agressieincidenten nu precies?
Ja, dat is een goede vraag. Nou, we gingen erin vooral denkend aan, er zijn verschillende instrumenten vanuit de wetenschappelijke literatuur om te scoren hoeveel incidenten er plaatsvinden. Nou, dan kijk je meestal naar verbale agressie, hè, dus schelden, dreigen, maar ook fysieke agressie naar andere mensen, slaan, schoppen. Fysieke agressie naar goederen, hè, dus bijvoorbeeld trappen tegen de deur, spullen kapot maken, met kopjes gooien. Maar ook wel seksuele agressie, dus grensoverschrijdende opmerkingen of aanranding of erger. Dus dat was ongeveer de kennis waarmee we aan het onderzoek gingen beginnen. Maar wat heel interessant was, een van mijn deelstudies gaat over de impact op patiënten. Dus ik ben patiënten gaan spreken en ik heb hun gevraagd, hoe is het voor jou om hier in de kliniek opgenomen te zijn en incidenten mee te maken? Of niet, maar in ieder geval bij ons te zijn in de wetenschap dat incidenten kunnen gebeuren. En de patiënten vroegen mij toen heel helder, ja, maar wat versta je er eigenlijk onder? Dus ik mijn verhaal afdraaien over verbale, fysieke, la la la. Maar één patiënt vertelde heel helder, ja, als het gaat om echte verbale agressie, zoals dreigen. Hij noemde een voorbeeld van een paar maanden geleden waarin hij dat had meegemaakt. Maar wat hij ook vertelde, je hebt van die grapjes die eigenlijk geen grapjes zijn, maar een soort steek onder water eigenlijk, verpakt als grapje. Nou, dat, hij zei, dat komt heel vaak voor. Gewoon.
Ook herhalend, zeg maar.
Ja, okay. Ja. En dat kregen we terug van iedereen uiteindelijk in het onderzoek, dat mensen dat herkennen en dat dat, nou, ik denk wel bijna dagelijks ergens in de kliniek aan de orde is. En we noemen dat microagressie.
Hoe wordt eigenlijk omgegaan met agressie binnen de kliniek?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat wordt natuurlijk nooit getolereerd. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat patiënten agressie laten zien. Ze moeten juist in de behandeling leren om dat niet te doen. Dus daar wordt altijd scherp op gereageerd. Groepsleiders zullen het nabespreken met de patiënt. Wat is er gebeurd? Waarom heb je dit gedaan? Wat had je anders kunnen doen? In psychotherapie wordt het natuurlijk ook uitgebreid besproken. Agressieregulatie is voor veel patiënten een belangrijk behandeldoel. Dus zo zijn ze in hun hele dagprogramma in de kliniek eigenlijk op heel veel manieren aan het werk om te zorgen dat het niet gebeurt.
Krijgen ze ook sancties of straf?
Straffen doen we niet aan. Maar gedrag heeft natuurlijk wel consequenties. Als het even niet veilig kan zijn voor een patiënt om zich vrij door de kliniek te begeven, dan kunnen de vrijheden wel ingeperkt worden totdat het weer mogelijk is om dat weer uit te breiden.
Zijn de incidenten dan altijd ernstig? Of kun je ze zo labelen of minder ernstig? Is daar een verschil in?
Ja, dat is wel een moeilijke vraag, want dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Ik denk een andere definitie die wel eens gebruikt wordt is van een agressieincident. Gedrag wat fysiek of verbaal schadelijk is of mogelijk schade kan toebrengen. Maar als het gaat bijvoorbeeld om verbale agressie, ik denk, als ik mezelf als voorbeeld neem, als een patiënt zijn stem zou verheffen, zou ik, niks gewend zijnde, al heel snel onder de indruk zijn en dat als schadelijk beschouwen. Terwijl ik denk, iemand op de werkvloer die daar al jarenlang staat, die zal niet altijd zo schrikken als een patiënt zijn stem verheft.
Misschien wel gewend.
Die is misschien wel gewend, inderdaad. Dus
het verschilt dus heel erg per persoon, zeg je, of ja, het als ernstig wordt ervaren. Maar als jij kijkt naar ja, incidenten, zijn dat dan alleen maar ernstige nee, incidenten?
Nee, dat fluctueert natuurlijk heel erg. Dat begint bij die microagressie, bij die hele kleine venijnige grapjes. En dat heb je helemaal aan de andere uiterste van het spectrum. Ernstige fysieke agressie naar andere mensen. En dat is natuurlijk gelukkig vrij zeldzaam, al is natuurlijk elke keer dat het gebeurt een keer te vaak. Maar de vaakst voorkomende incidenten, dat zijn incidenten die je in principe als mild zou klassificeren. Milde verbale agressie, nou ja, dus zeker die microagressie, maar ook bijvoorbeeld een trap tegen de deur. Dat kan natuurlijk nog wel eens voorkomen. Maar ik denk dat er soms misschien wat makkelijk over gesproken kan worden, zoals ik er nu ook makkelijk over praat, dat zijn milde incidenten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het geen impact heeft, want we weten natuurlijk dat ook schelden, als je dat maar lang genoeg meemaakt, of op een verkeerd moment in je leven, waarin je het misschien thuis ook al druk hebt, heel hard binnen kan komen. En dan is dat natuurlijk ook heel ernstig, of kan het zijn.
Ja, een zogenaamd grapje kan al als heel kwetsend of kan veel meer impact hebben bij de een dan bij de ander.
Ja, dus het is moeilijk om dat op een weegschaal te leggen. Hoewel je natuurlijk heftige fysieke agressie, dat springt er natuurlijk altijd wel uit. Maar Het is ook belangrijk, wou ik vooral zeggen, om aandacht te hebben voor meer die subtiele, wat kleinere incidenten, ja. Inderdaad. Ja.
En heb je ook onderzoek gedaan naar wat de aanleiding is tot die agressie-incidenten? Wat kwam daaruit?
Ik heb dat zelf niet gedaan, maar toen ik ging beginnen aan mijn promotieonderzoek, heeft een student, een collega, mij heel goed geholpen met haar masterscriptie als onderdeel van mijn promotieonderzoek. Zij heeft er wel naar gekeken. En eerdere onderzoeken hebben daar ook wel wat uitgebreider bij stilgestaan. En vanuit beide kanten weten we dat vooral als er een grens wordt gesteld aan een patiënt, dat een situatie is waarin agressie kan voorkomen.
Wat zijn de belangrijkste bevindingen van je onderzoek?
Ja, de belangrijkste bevindingen, dat zijn er drie, denk ik. De eerste is dus, nou ja, waar we het net over hadden, het komt vaak voor, maar de impact varieert. Die microagressie wordt niet altijd als agressie gezien, hè? Dat wordt niet altijd herkend als iets wat je eigenlijk ook als agressie zou ervaren. Terwijl dat eigenlijk wel is, denk ik, en ook wel belangrijk is om daar meer aandacht voor te hebben. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook agressie die wel duidelijk als agressie gezien wordt. Een verbaal dreigement, een schop tegen de deur of iemand klappen krijgt. En dat heeft heel veel impact. Maar er zijn ook factoren die die impact wel wat kunnen verzachten. En dat is denk ik ook een belangrijk onderdeel van die eerste bevinding. Bijvoorbeeld als mensen de agressie goed kunnen zien aankomen. Als de werkrelatie met de patiënt hersteld kan worden. Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld redenen die maken dat het ietsjes beter voor medewerkers te doen is om te gaan met zulke situaties. Wat heel mooi is, denk ik, want het geeft ook heel veel aanknopingspunten in de praktijk om mee aan de slag te gaan. Je kan mensen natuurlijk trainen om signalen goed te herkennen. Je kan instrumenten gebruiken om agressie te voorspellen, zo goed als mogelijk. De ideeën van de medewerkers over de psychopathologie van de patiënten, dus of de functie van de agressie, is ook iets wat daarin een rol speelt.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat klinkt een beetje cryptisch, hè? Ja, inderdaad. Nou, waar het op neerkomt, denk ik, bijvoorbeeld dat de agressie voortkomend vanuit een psychose vaak gezien wordt als iets wat makkelijker een plek kan krijgen dan wanneer het hele instrumentele agressie is, bijvoorbeeld gepleegd door een patiënt met een hoge mate van psychopathie of een heel antisociale patiënt die echt heel doelgericht iets wil bereiken bij jou. Nou, dat kan echt heel veel harder binnenkomen dan een patiënt die duidelijk in de war is en vanuit die verwarring incident veroorzaakt. Allerlei redenen waardoor incidenten een heel verschillende impact kunnen hebben op mensen. En dat is mooi om daarbij stil te staan, omdat je daar natuurlijk iets omheen kan bouwen om mensen te helpen, om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Dat is misschien een beetje een lang verhaal over mijn eerste bevinding.
Duidelijk, wel duidelijk.
Ja, gelukkig. De tweede gaat over de relatie die we vonden tussen fysiek geweld en zelfbeschadiging. We hebben vanuit dossieronderzoek gekeken welke factoren nou het meest samenhangen met fysieke agressie naar andere mensen. En daar zien we dat vooral zelfbeschadiging een belangrijke voorspeller is voor fysieke agressie naar anderen. Dus de patiënten die zichzelf iets aandoen in de kliniek, die hebben een aanzienlijk hogere kans om ook andere mensen aan te vallen. En dat is een interessante relatie waar we nog heel veel meer onderzoek naar aan het doen zijn. Hoe kan het nou? Wat zit erachter? Hoe kunnen we daar in behandeling ook zo goed mogelijk op inspelen? Dat is de tweede. En de derde gaat over de impact op medewerkers en patiënten. En vooral over de hele sterke parallellen daartussen. We hebben twee aparte studies gedaan. Eerst een interview met medewerkers. En ook een studie met patiënten. Wat doet het nou met hun? En eigenlijk kwamen er precies dezelfde verhalen uit. En dat is achteraf misschien ook wel logisch, want het gaat veel over stressreacties, traumatische ervaringen. En dat zijn natuurlijk algemeen menselijke dingen die voor een patiënt als voor een medewerker hetzelfde zijn. Maar ik denk dat het voor de praktijk wel heel belangrijk is om daar veel oog voor te hebben. Dus dat de nazorg voor de patiënten echt op hetzelfde niveau moet zitten als de zorg die je medewerkers biedt na zo'n incident.
Oké. Je hebt voor je onderzoek patiënten en medewerkers geïnterviewd. Hoeveel patiënten, hoeveel medewerkers ook alweer?
In de patiëntenstudie heb ik 9 patiënten gesproken en bij de medewerkers 25.
Oké. En wat is je daar nou het meeste van bijgebleven?
Ah, goeie. Ja, ik denk toch wel de onvermijdelijkheid. En voor patiënten is dat een onvermijdelijkheid in hun hele levensloop eigenlijk wel. Patiënten zijn in hun jeugd vaak slachtoffer, hebben misbruik ervaren, zijn later zelf natuurlijk delicten gaan plegen. Dus die hele dynamiek van dat slachtofferschap en dat daderschap komt in het klein wel terug in de kliniek. En dat is wel opvallend. Je wilt natuurlijk die keten zoveel mogelijk doorbreken. En ik dacht, voor medewerkers is het volstrekt anders, omdat zij niet met al die bagage in de kliniek komen. Maar wat me daarin heel erg is bijgebleven, is dat je niet zomaar naar huis gaat aan het einde van je dienst en het helemaal loslaat als je een heel heftige dag gehad hebt. Dat je dat ook zo bij kan blijven. En dat is denk ik ook wel weer een belangrijke parallel. Je gaat wel naar huis aan het einde van de dag. De patiënt blijft in die omgeving, maar ja, mentaal ben je het niet zomaar kwijt. Dat is iets.
Kan dat ook dagen duren bijvoorbeeld?
Zeker.
Dat ze dat, okay.
Zeker. Ja. En het kan ook later pas terugkomen. Okay. En dat sluit denk ik mooi aan op de vraag die je eerder stelde over de ernst. Als je maar vaak genoeg van die kleine incidenten meemaakt, kan natuurlijk op een gegeven moment de emmer vol zijn en overstromen. Dus dat veel later nog.
Nog een keer extra terug. Ja,
ja precies. Ja. Nog impact hebben op je, inderdaad.
Okay. Ja. Ja, die interviews en je onderzoek hebben we ook gelezen. We hebben twee zeg maar fragmenten eigenlijk eruit gehaald. En die hebben we ook even als fragment ingesproken. En daar willen we even graag met jou naar luisteren.
Want ik weet nog dat als er op die stafkamer een patiënt belt, elke patiënt zijn eigen nummer heeft. En ik weet bijvoorbeeld zijn nummer nog, 859. Maar als ik thuis de digitale klok zag, waar het dan 8:59 was, dan zat het alweer in mijn hoofd. Dus zo erg werd het op een gegeven moment, dat het zo blijft hangen gewoon, die man. Overal waar ik 859 zag, kreeg ik bijna meteen de stressvlek in mijn nek van die man. Ja, ook gewoon buiten. Overal waar ik dat cijfer zag, dacht ik, ah nee! Ja, ik werk er natuurlijk al een tijd niet meer, maar soms heb ik het nog.
Ja, dat is ongelooflijk, hè? Dus bij het zien van die cijfers komt er van alles bij haar naar boven. Hoe kijk je daarop terug? Kun je het nog herinneren, het gesprek met haar?
Ja, ik vond dat zo'n, hoe noem je dat? Heel levendig, helder voorbeeld van wat het kan doen met mensen, inderdaad. En hoe het onder je huid kan zitten. Volgens mij vertelde deze persoon ook dat ze op een andere afdeling werkt inmiddels. Maar dat toch nog die trigger, die blijft bestaan, inderdaad. Ja, dat is echt.
Weet je nog hoe lang geleden het was dat dit is gebeurd?
Bedoel je, hoeveel tijd ertussen zat?
Ja.
Ja, volgens mij was dit niet één afzonderlijk incident, maar was dit juist zo'n chronische blootstelling aan een patiënt die verbaal agressief is. Dus een incident wat je dan misschien zou klassificeren als wel heftig, maar ja, het kan nog heel veel heftiger. Maar juist dat schelden en dat dreigen dag in, dag uit en weten als je naar je werk gaat, dat je dat weer hoort. Ook als je de taken verdeelt, want ja, je bent toch op dezelfde afdeling, daar niet los van kunnen komen. Op je werk niet, maar dus ook thuis niet. En dat is heel tekenend in dit voorbeeld. Ja.
En deze medewerker had dat specifiek met die cijfers. Dan heb je misschien nog een ander voorbeeld van een andere medewerker die weer met een andere associatie mee te maken had.
Een voorbeeld van een patiënt, want dat is wel weer mooi om hier ook de parallellen misschien in te benoemen. Dat was een patiënt die op een individuele afdeling is opgenomen, dus waar ook veel crisispatiënten verblijven. En ze zei, als het alarmgeluid afgaat, hè, het geluidje van de alarmtelefoon, nou, waar ik ook ben, als ik ergens zo'n rinkeltje hoor wat lijkt op dat alarmgeluid, zeg dan, ben ik weer in die kamer? Dan zit die deur weer op slot, dan hoor ik mensen over de gang rennen langs mijn kamer, dan komt er iemand die het gordijntje opendoet, die mij geruststellend antwoordt, we zijn ermee bezig, het komt goed, we komen meteen bij je zodra het klaar is. Maar ondertussen zit ik daar. En die associatie vertelde die patiënt. Ja, nou, ze kon zich niet voorstellen dat ze dat ooit nog los ging laten. Dat gevoel van in je eentje daar dan zitten en afwachten. Niet weten wat er gebeurt. Mensen om wie je geeft. Van wie je afhankelijk bent. Die daar in paniek rondlopen. Ja.
Indrukwekkend. We hebben inderdaad ook nog een fragment ingesproken van een patiënt. En daar gaan we nu even naar luisteren.
Als iemand een groepsleider slaat, dan is iedereen een rep en roer. Maar als iemand een medepatiënt slaat, dan is er veel minder reuring over. En dat doet soms wel eens pijn, vind ik. Ja, dat dan wordt gezegd, het zal wel aan jezelf liggen. Je zal het wel uitgelokt hebben. En dat zal aan de groepsleiding nooit worden gezegd. Dat vind ik niet altijd helemaal eerlijk. Als er twee vechten, dan is het natuurlijk alle twee schuld. Dat weet ik ook wel. Maar soms is dat niet zo. Soms krijg je gewoon een slag uit het niets.
Kun je dit nog herinneren?
Ja, heel goed. Ja, zeker.
Hoe kijk je daarop terug?
Ja, volgens mij is het heel confronterend. Dit is een voorbeeld wat de patiënt geeft, wat over machtsverschillen gaat. En natuurlijk bestaan die machtsverschillen. Patiënten en medewerkers hebben een andere rol en taak, verantwoordelijkheden. Maar het is niet noodzakelijk, denk ik, om op alle momenten die machtsverschillen zo uit te leven. Maar dat is natuurlijk moeilijk, want aan de andere kant denk ik, je werkt op zo'n afdeling, je bent verantwoordelijk voor de veiligheid, er gebeurt een incident. Logisch ga je eerst voor jezelf zorgen. Dat moet je denk ik ook doen. Ik denk wat dat betreft zou het niet anders moeten gaan dan zoals de patiënt het beschrijft. Een soort van vliegtuigbeleid. Je zet eerst je eigen zuurstofmasker op. Maar het gaat wel om het besef dat de patiënten zich op dat moment wel heel erg een tweede rangs persoon voelen. Hoe zeg je dat? Het is in ieder geval een thema wat vaker speelt. Dat gevoel op een soort van op de tweede plek te komen. Dus dat die machtsverschillen die onherroepelijk bestaan groter zijn dan nodig op sommige momenten. Dat is denk ik ook iets om meer aandacht voor te hebben. Ja.
En in zijn algemeenheid, wat is de impact van agressie op medewerkers?
Op medewerkers? Ja, ik denk dat het belangrijk is om te nuanceren dat het natuurlijk heel groot en heel heftig kan zijn, maar dat het dat niet hoeft te zijn. Er zijn natuurlijk ook veel situaties waar medewerkers heel goed mee om kunnen gaan. We hebben het eerder een beetje over gehad, die factoren die een soort van verzachtende omstandigheden kunnen zijn. Medewerkers kiezen natuurlijk ook bewust voor het beroep. Agressie is onderdeel van het werk. Maar dat wil natuurlijk nooit zeggen dat je kiest om slachtoffer te worden. Dat is denk ik een heel belangrijk kanttekening. Maar ja, ik denk mensen kunnen daar zeker posttraumatische stressklachten van hebben. Mensen vertellen dat in mijn eigen onderzoek. Bijvoorbeeld in het gevoel altijd op scherp te staan. In de angst of de boosheid. Nou ja, heel veel klachten die passen bij posttraumatische stress. En dat zien we ook terug in andere onderzoeken. Ik heb dat natuurlijk niet gemeten met vragenlijsten en gevalideerde lijsten. Maar andere studies die dat wel gedaan hebben, die vinden wel die associatie dat die blootstelling aan agressie tot traumatische stress kan leiden.
Ja, het klinkt wel heftig allemaal. Als je naar die fragmenten luistert, zowel de patiënt als de medewerker. Wat je vertelt van de impact. Is het wel veilig werken in de kliniek?
Zeker. Dat is natuurlijk niet veilig in de zin van dat je garantie krijgt dat er nooit iets gebeurt. Maar je krijgt wel de garantie dat je werkt op een plek waar alles gedaan wordt om het zo veilig mogelijk te doen. En ik denk dat het wat dat betreft ook goed is om te nuanceren dat op andere plekken ook incidenten kunnen gebeuren. Het is niet uniek aan de forensische zorg. Uniek is natuurlijk wel dat vrijwel al onze patiënten een verleden hebben met plegen van agressie. Maar ik denk dat je dit onderzoek met net zoveel relevantie kan doen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of reguliere psychiatrie.
Dus gedurende je onderzoek ben je daar ook niet tegen aangelopen of van geschrokken of dat je dacht van, goh, het is toch wel
Nou, ik schrik overal van. Maar dat zegt meer over mij. Dat zegt niks over het werken in de kliniek.
Nee, als we het hebben over veiligheid, dan
Ja, alles in de kliniek van voor tot achter en van begin tot eind is erop gericht om de veiligheid te waarborgen. Iedereen is daar elke dag mee bezig. En het mooie is juist in zo'n klinische forensische setting, we kennen de patiënten goed, we leren ze heel goed kennen, we kennen elkaar goed. Dus je hebt heel veel in handen ook om het zo veilig mogelijk te houden. Ja.
Wat wordt er geboden aan nazorg?
Ja, dat is ook een goede vraag. Medewerkers die kunnen altijd contact opnemen met het BOT-team, het bedrijfsopvangteam. Dat zijn collega's die getraind zijn in het bieden van opvang bij heftige gebeurtenissen. Die eerste opvang wordt voor patiënten, denk ik, vooral door de groepsleiders geboden. En als er meer nodig is, dan kunnen medewerkers naar het Instituut voor Psychotrauma voor nazorg en psychologische hulp. En patiënten kunnen dat bij hun psychotherapeut ook vinden.
Uiteindelijk, we focussen ons natuurlijk op de groep patiënten die agressieincidenten veroorzaken. Terwijl volgens jouw onderzoek een groot deel van de patiënten helemaal geen agressie veroorzaakt.
Nee, dat is ook belangrijk.
Ja, hoe komt dat?
Ja, ik denk uiteindelijk vond ik in mijn studie dat 60% van de patiënten die veroorzaakt op een moment in hun verblijf bij ons een incident. Dus dat is 40% die de tijd doorkomt, jarenlang gedwongen opname zonder agressie. Dat is natuurlijk de andere kant. Ja, ik heb me in die 40% niet echt heel erg verdiept natuurlijk, want mijn proefschrift ging over precies die 60%. Maar ik denk dat één belangrijke verklaring bijvoorbeeld is dat de patiënten die een zedendelict gepleegd hebben, niet altijd een agressieverleden hebben, zeg maar. Bijvoorbeeld zedendelicten met kinderen als slachtoffer. Dat zijn niet de patiënten die in de kliniek verbaal of fysiek agressief zijn naar anderen. Ja, en ik denk dat een andere heel belangrijke kanttekening gaat over de beleving van veiligheid, is dat mijn hele onderzoek natuurlijk volledig gericht is op de momenten waarop het moeilijk is. Ik heb gelijktijdig een onderzoek gedaan naar de waarde van theaterlessen in de behandeling. Daar zie je zo'n totaal ander beeld, waarbij patiënten juist heel goed in samenwerking met elkaar zijn, heel mooi met de behandelaren samenwerken. Er zijn natuurlijk ook heel veel momenten waarop het heel anders is in de kliniek. Dus.
En heb je vanuit je onderzoek concrete aanbevelingen voor de Van der Hoeven Kliniek en misschien wel voor andere instellingen?
Ja, ik denk in de eerste plaats het trauma-informed care is heel belangrijk. Dus trauma-sensitieve zorg. In alles wat je doet, aandacht hebben voor trauma, zowel bij patiënten, maar ook bij medewerkers. Dus de signalen herkennen dat iemand misschien traumaklachten heeft en daar op tijd op een goede manier op inspelen. Voor medewerkers denk ik ook dat meer aandacht voor emotieregulatie heel helpend zou kunnen zijn. Als je dan toch geconfronteerd wordt met die incidenten, wat helpt jou op dat moment om daar op een goede manier mee om te gaan? Ja, en ik denk een laatste belangrijke aanbeveling is om ook veel aandacht te hebben voor de nazorg voor patiënten. Ik denk dat dat iets is wat echt nog wel iets hoger op de agenda mag komen te staan dan het nu staat. Omdat het misschien ook wel eens als vanzelfsprekend kan worden aangenomen wat de patiënten toch allemaal meemaken tijdens zo'n behandeling.
Ja, en denk je met deze aanbeveling dat het daardoor misschien ook wat veiliger kan worden in het werk binnen een kliniek als de onze?
Ja, ik weet niet of het veiliger wordt in de zin van er gebeuren minder incidenten, maar wel veiliger in de zin van de nasleep van die incidenten. Het zal mensen veel sterker maken in het omgaan met de situaties. Want dat die incidenten gebeuren is voor een deel toch inherent aan de setting.
Het zal altijd zo blijven.
Ja, en ook al wil je natuurlijk alles doen om het zo min mogelijk te laten voorkomen. Maar goed, de associatie tussen fysiek geweld en zelfbeschadiging, dat is natuurlijk wel iets door meer te leren waarom patiënten beide gedragingen laten zien, zeg maar. Dus zowel zichzelf iets aandoen als anderen. Denk ik dat je ook meer kan leren over dingen die in de aanloop relevant zijn. Wat maakt dat patiënten zich misschien zo wanhopig voelen of zo geen uitweg weten met hun emoties, dat ze voor het een of voor het ander of voor allebei kiezen. Dus ik denk dat daar in de behandeling nog wel winst te halen is.
Oké, en wat ga je nu doen? Vervolgonderzoek?
Vervolgonderzoek, ja.
En hoe ziet dat eruit?
Ja, we hebben een project op stapel staan over herstel in de forensische zorg met subsidie van KFZ, dus daar gaan we mee aan de gang. Een collega van mij is bezig met een promotieonderzoek over trauma-informed care, dus dat is een heel mooi vervolgding. En we zijn bezig met het opzetten van onderzoek naar werkklimaat, om ook die medewerkerskant meer op de kaart te zetten.
Kijk, dus voorlopig ben je nog lekker bezig met
werk genoeg.
Allerlei onderzoeken. Ja. Nou, dankjewel voor je uitleg, Nienke. Interessant om te horen wat de resultaten zijn van je jarenlange onderzoek naar agressieincidenten binnen de kliniek en waarom dit ook zo belangrijk is. En ook mooi om te horen dat je praktische handvatten geeft en aanbevelingen hebt om het ook proberen te wat veiliger te maken. Heel veel succes met al je vervolgonderzoeken en andere onderzoeken. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over de Van der Hoeven Kliniek? Kijk dan op www.hoevenkliniek.nl. Tot de volgende DFZS-podcast.